Goedemorgen. Het is overal hetzelfde, hè? Zo ver mogelijk naar achteren. In ieder geval bedankt voor de uitnodiging. Het is altijd even spannend. Ja, het is wel spannend, want ik mag gelukkig in vele kerken, vele kerken mag ik spreken. Van zeg maar, noem het maar al die kleuren die we hebben op dit moment. En ja, soms moet je heel erg oppassen met geloofstaal, hoe raar het ook mogen klinken. Want we weten allemaal dat Jezus onze redder is, onze verlosser is. En dat er maar één punt is waar we op ons moeten richten. Dat is het kruis. Staat hij altijd daar trouwens? Hij staat niet in het midden, begrijp ik. Okay. Het is een constatering hoor, dus. Ben je nog steeds blij, Vongen, dat ik hier sta?
Ja, het kruis staat boven de
dood. Amen, dankjewel. Nee, gemeente, ik moet mijn vrouw trouwens verexcuseren, die zou vanmorgen hier ook bij zijn, maar die had dan een, hoe noem je dat, moet koffie schenken. Nou, dat is heel belangrijk natuurlijk. En op zich is dat mooi dat ze er niet bij is, en ook wel niet mooi dat ze erbij is, want zij is altijd degene waar ik tijdens de overdenking altijd even naar kijk, van hoe gaat het? En, nou, dan heeft ze een aantal bewegingen van even wat rustiger praten. Duurt te lang. Dus ja, dat is er allemaal niet. Dus voel je vrij als je denkt dat de preek te lang duurt. Ik zou zeggen, sta op en ga. Het maakt mij niet zoveel uit. Ik heb het woord heb ik gekregen van onze vader. En ik probeer het natuurlijk te vertolken zoals hij dat bedoeld heeft. Maar ja, ik ben een mens en... Nou ja, af en toe komt dat egootje van mij naar boven, dus dat merken jullie nu al. Want ik zit alweer 3 minuten te praten en ik ben nog ineens begonnen. Nou, ik ga nu beginnen, broers en zusters. Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Blij om hier te zijn. We hebben een prachtig mooi weer weer gekregen van onze vader. Vanmiddag, ik weet niet wat jullie plannen zijn, maar misschien lekker barbecue of lekker fietsen. Wat dat betreft heel veel dingen om te doen. En vandaag wil ik jullie meenemen in de brief van de Corinthiërs, in de tijd van de Corinthiërs, dat Paulus het op zijn hart heeft gekregen om een brief te schrijven. En ja, ik weet niet hoe jullie de Bijbel lezen. Ik zeg altijd van, de Bijbel is het, of ik zeg, dat weten jullie ook wel, de Bijbel is het geopenbaarde woord van God. Amen? Zijn jullie gemeenten die interactief zijn of moet ik gewoon geen vragen stellen? Nou oké, Oké, maar het geopenbaarde woord van God. En ik kijk even naar Harry en dan denk ik, oh, World Servants. In die tijd, in 2008, heb ik Harry voor het eerst mogen ontmoeten. En in al die jaren ben ik zeer gezegend geweest, heb ik veel geleerd in alle landen, wat het betekent om uit het woord te proclameren. En ik zal u een mooi voorbeeld geven hoe dat in Oeganda gaat. En dan moet je je voorstellen, zit je in zo'n Afrikaanse kerk die om 10 uur begint. Tenminste, Nederlandse tijd, hè? Het is African time. Dus om 11:30, 11:30, dan begint ongeveer de dienst. En dan zitten we daar natuurlijk allemaal, hè? Een beetje gemengd. En dan gaat de voorganger, die gaat spreken uit het woord. En die gaat de Bijbel openstellen. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan de mensen opstaan, die beginnen te klappen. En die zeggen, yes! Hallo, wat gebeurt hier allemaal? André, realiseer je nu wel dat als de Bijbel open gaat... God tot ons spreekt. Wauw. Dus ik spreek niet tot jullie als ik straks uit de Bijbel lees, maar God spreekt tot ons. He, dus als mensen zeggen, waar is God? Nou, afgezien van de natuur, maar God openbaart zich ook in het woord wat tot ons komt. En om jullie een klein beetje mee te nemen in de Corinthiërsbrief, laten we nou net doen alsof het een jaar 50 na Christus zijn. He, dan hebben we iets andere kleding, misschien hebben we niet voor die mooie stoelen. Jeebig, wat een geweldig glas. Ja, het is wel water, oké. Maar in die tijd van een jaar of 50, en dan, Paulus begroet dan de gemeente als volgt. En zo wil ik jullie eigenlijk ook begroeten. De eerste Korintiërsbrief. Een hele mooie groet. Namens Paulus, apostel van Christus Jezus, die geroepen is door de wil van God en van zijn broeder Sosthenes. Aan jullie, de open thuisgemeente van God in Drachten, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn. En aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, onze God en van de Heer Jezus Christus. Zo begroette Paulus de gemeente van Korinthis. Ik kan het niet mooier maken. Het is toch prachtig hoe Paulus op deze manier de gemeente begroet. En ik wil vanmorgen stilstaan bij de Bijbeltekst. En de Bijbeltekst van vanmorgen is uit de eerste brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 16, de versen 21 tot 24. De eerste brief uit Korintiërs, hoofdstuk 16, vers 21 tot 24. En dat gaat als volgt. En ik doe het nu vanmorgen niet uit de herziene, maar uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Als iemand de Heer niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha, de genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde gaat uit naar u allen met wie ik verbonden ben in Jezus Christus. De focus van vanmorgen zal zijn op het woord Maranatha. En ik zal straks iets proberen uit te leggen wat het woord inhoudt. Maar ik vind het zelf altijd belangrijk om een beetje plaats, context, auteur. Dus de komende 5 minuten ga ik dingen vertellen die jullie natuurlijk al lang weten. Paulus als de auteur. Paulus, voor zijn bekering Saulus. Paulus was een fariseer. Nou, als wij het woord fariseer horen, dan hebben we misschien een bepaald negatieve betekenis. Maar Paulus was wel degelijk een fariseer toen hij nog niet de Heer Jezus in zijn hart had gesloten. Dus als er iemand iets wist van de Bijbel, laat ik het anders zeggen, van de Torah, van de Tenach, was het wel Paulus. En Paulus werd eigenlijk gezien, nou interpreteer ik dat een beetje, het is een beetje invullen wat ik nu, hij was echt een high potential, want hij had onderwijs gekregen van Gamaliel, degene die zeg maar, ook lid was van het Sanhedrin. Dus Paulus, nou, ik zou bijna zeggen, de rode loper was al lang uitgelegd voor Paulus. Hij zou zeker weten, maar nogmaals, dit vul ik zo in, lid worden van het Sanhedrin. En hij deed zijn best om ja, de Sanhedrin te overtuigen dat hij echt de man was, hè, waar hij op moest stoelen. Want hij was degene die de christenen ging vervolgen. In die tijd werden de christenen ook de heidenen genoemd. Dus hij was wel het mannetje wat dat betreft. En we kunnen ook lezen dat bij de steniging van Stefanus Paulus wel degelijk aanwezig was. Dus deze man had alles in zijn zich, die had een topcarrière voor zich. Wat ik wel verrassend vind, is dat hij ook tentenmaker was. Dus blijkbaar moest hij in zijn eigen onderhoud voorzien, moest hij zijn studie betalen. En dat heeft hem natuurlijk ook geholpen, dat hij die vaardigheid had als tentenmaker, om later, toen de Heer Jezus hem als het ware bij zijn lurven pakte, en zeggen, maar jij gaat nu van mij getuigen. Op die manier kon hij ook onafhankelijk zijn van de gemeente, en was hij zeker degene die zegt van, ik ben volledig onafhankelijk en het is juist God die mij gegrepen heeft. En om dit evangelie te verkondigen heeft hij 3 zendingsreizen gedaan. En juist in die 2e zendingsreis heeft hij de gemeente in Korinthe gesticht. Pak een beet, plus minus 50 na Christus. Plus minus. Wat was Korinthe nu voor een plek? Nou, het is een Romeinse kolonie of Romeinse stad geworden uiteindelijk. Veroverd ergens zover voor Christus. Heb je een beetje een idee hoeveel mensen daar wonen in Korinthe? Oké. 700.000. Dat is veel, hè? 700.000. 700.000 mensen wonen daar, van ongeveer 2/3 waren slaaf. En in die omgeving van 700.000 mensen, 2/3 zeg maar slaaf, heeft Paulus een gemeente gesticht. Hoe groot die gemeente was, ik weet het eigenlijk niet. Misschien moet ik ChatGPT daarvoor vragen hoeveel leden er waren in die tijd. Maar in die tijd werd dus de gemeente gesticht van de Heer Jezus Christus. Het was ook een stad vol met heiligdommen. Dat kun je je eens bij voorstellen. Romeins Rijk, vol heiligdommen, tempel. En de belangrijkste tempel was de tempel van Afrodiet. Nou, Afrodiet was dan wat zij noemden de godin van de liefde. Dat noemen we dan eigenlijk dat is niet de agape-liefde, hè, zoals we die kennen van de Heer Jezus, maar de eros-liefde. Dus moet je nagaan, in die omgeving, de wereld, waar zeg maar mensen heen gingen om feest te vieren. En het grappige is, of ja, niet grappig, maar dat was het woord wat destijds werd verkondigd, van als je naar Korinthe ging, dan ging je feesten, een beetje losbandig, misschien hield je daar wel je vrijgezellenfeest, en daar hadden ze een werkwoord voor. En weet u hoe dat werkwoord heette? En echt, ik heb het niet verzonnen. Dat heette korintiseren. Dus als je ging korintiseren, dan ging je feesten, dan ging je losbandig. En dan deed je alles, nou ja, wat ik wou bijna zeggen, wat onze lieve Heer heeft verbonden. Dus dat was een beetje de sfeer van Korinthe. Dat als je daarin ging, ging je korinthiseren. En dat was toch een gemeente van onze Heer Jezus Christus. Maar zoals het vaak gaat, een gemeente wordt gesticht. We zijn allemaal vol van de Heer. We zijn vol van de Heer Jezus. We zijn dankbaar voor datgene wat hij gedaan. Maar de wereld, die blijft me trekken. We zitten in de wereld, we zijn niet van de wereld. Maar die wereld blijft me trekken. En 2 jaar na dato, nadat Paulus deze gemeente heeft gesticht, was er gezeur. Ja, is Paulus wel de geroepene van Jezus? Is het niet Apollos die we moeten volgen? Is die opstanding, heeft die wel plaatsgevonden? Dus er waren natuurlijk heel veel dingen die op een gegeven moment, ja, weer, als het ware, het fundament waar Paulus had gesticht, die werden ondermijnd. Dus het was noodzakelijk dat Paulus een brief ging schrijven aan deze gemeente, die hij zelf had gesticht. En het wordt noodzakelijk om na 2 of na 3 jaar al een brief te schrijven. Om hun weer, als het ware, weer te focussen op het kruis waar onze Heer Jezus aan gehangen heeft. En nu weer terug naar die tekst, want wat Paulus vaak deed, is al zijn brieven werden vaak opgeschreven door een secretaris of amanuensis. Men zegt, omdat hij zelf wat slechtziend was, dat hij daarvoor de secretaris gebruikt. Dus, ik stel me dat zo voor, Paulus is aan het dicteren, Sosthenes is aan het schrijven, en op een gegeven moment springt Paulus op en die zegt, maar wacht even, een eigenhandige groet. Want dit is voor hem zo belangrijk dat hij dit wil schrijven. Dus de tekst die we net gelezen hebben, dat heeft hij zelf opgeschreven. Heeft hij niet gedicteerd, maar heeft hij opgeschreven. En dat vond hij belangrijk. En we zullen straks gaan zien waarom het zo belangrijk voor hem was. En hopelijk, lieve broers en zusters, is het ook zo van belang anno 2024 voor ons. Want, wat zegt hij? Jullie Korintiërs, jullie onderschatten het belang van de kruisiging. Opwekking 773 hebben we net gezongen. Er is er één die redt, maar het werd ondermijnd. En beste broers en zusters, dat zegt hij dan tegen de Korintiërs, jouw leven en jouw leer moet wel in overeenstemming zijn. Als jij gaat korintiseren, kun jij niet evangeliseren. Mooi hè? Als jij gaat korintiseren, het losbandige leven, dan kun je niet evangeliseren. Dus wees ook een voorbeeld voor anderen. En op een gegeven moment werd ook gezegd, ja, het kruis. Dwaas. Jullie zijn dwazen. Wij christenen zijn dwazen. En daar zegt Paulus, de dwaasheid van de wereld is vele malen dwazer dan de dwaasheid van het kruis. Want juist in de dwaasheid van het kruis zie je de kracht van God, omdat die het leven geeft. Maar het is me net hoe je, hè, naar welke stem luister je? Naar welke stem luister je? En Paulus is fel. Paulus is fel als het gaat om het verdraaien van het evangelie. Hij wordt misschien wel wit-heet. En soms denk ik ook wel eens van, ja, nou, niet dat jullie dat moeten worden, maar soms denk ik ook wel eens van, zijn wij als christen wel fel, met liefde natuurlijk, hè, want dat is wat onze Heer Jezus ook leert, fel op de zuiverheid van het woord. En als je dan bijvoorbeeld in de Galaten kijkt, en ik ga het nog even over het woord vervloeking hebben, dat had ik even moeten zeggen. Ik weet niet hoe dat bij jullie overkomt, vervloeking, maar dat begint bij mij wat te kriebelen. Maar dat is een woord wat in die tijd redelijk normaal was. Want als je dan terugkijkt naar, zeg maar, in de Deuteroniumbrief, daar had je Deuteronium 28, waarin werd aangegeven zegen en vloek. Dus voor de toehoorders van die tijd was het woord vervloeking niet een normaal woord, maar een woord wat ze kenden vanuit de oude geschriften die ze kennen. En Paulus is fel als het gaat om het verdraaien van het evangelie. Super fel. Ik wil u meenemen wat hij zegt over de verdraaien, maar vooral als het gaat om de vervloeking, dan lees ik dan voor uit Galaten 1, vers 8 tot en met 9. Galaten 1, vers 8 tot en met 9. En dan gaat dit als volgt. Galaten 1, vers 8 tot en met 9. Wanneer iemand, al was ik het zelf, hè, dan zegt hij, al was het Paulus zelf, al was ik het zelf, al was het een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat ik u eerder verkondigd heb, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en zeg het opnieuw. Wanneer iemand u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat u verkondigd hebt geen zaak van mensen is. Ik heb het dan ook niet van een mens ontvangen of geleerd. Nee, Jezus Christus is mij geopenbaard. Paulus is geroepen door Jezus, dus hij wist eens geen ander wat de waarheid was. Dus ieder die die waarheid wilde verdraaien, was je super fel in. En dan kun je zeggen, nou, kan het niet een tandje lager, had het misschien wat andere woorden kunnen gebruikt worden. Ik heb een vergelijking. Een vergelijking moet je altijd mee oppassen, want die gaat natuurlijk volledig mank. Maar stel nou dat je iemand ziet met een blinddoek. En die blinddoek, die man die loopt, en je ziet daar is een ravijn. En als die man doorloopt, hè, want er is iemand die zegt je moet doorlopen. En je weet dat als hij doorloopt, gaat hij de ravijn in. Hoe zouden wij dan reageren? Zouden we dan zeggen, hallo, 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 wakker worden? Of zouden we zeggen, ik zal het niet te hard zeggen, wakker worden! Andere woorden. Het is de liefde van Paulus die hem drijft. Hè? Hij wil helemaal dat woord vervloeken niet gebruiken, maar hij gebruikt het echt als een waarschuwing, omdat hij weet, hij heeft het woord ontvangen van Jezus. Hè? Hij heeft rechtstreeks het woord ontvangen van Jezus. Dus hij weet wat waarheid is. Hij weet wat er gebeurt als die waarheid wordt verdraaid. Op wat voor manier dan ook. Maar als we die tekst lezen, vervloeking, dan volgt er meteen het woord Maranatha op. En Maranatha is een Aramees woord, wat nauw verwant is met het Hebreeuws. Beide hebben hun oorsprong in de Semitische talen. Dus voor de toehoorders, zij wisten wat Maranatha was. Maranatha wordt niet vertaald. In de eerste gemeente, toen ik hier vanmorgen binnenkwam, ben ik als volgt begroet. Goedemorgen, goedemorgen, hoi, hoi. Of even een vriendelijke knik. Maar in de eerste christengemeente begroeten ze elkaar met Maranatha. 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 Wat betekent dat woord? Broeder Vonger meldde dat vanmorgen al toen we aan het bidden waren. Maranatha, onze Heer is gekomen. Of Maranatha, kom Heer Jezus. Dus in dat ene woord zit de belofte van, hij is, of de vervulling van de belofte, hij is gekomen. En de belofte dat hij komen zal. Dat is toch geweldig, broer en zuster, dat als dat woord, als je hier volgende week weer bent, en Vonger mag dan het woord nemen, dat je elkaar begroet met Maranatha, dat iedereen meteen een glimlach op zijn gezicht krijgt, een beetje blosjes op de wangen. Ja, we weten het. Die boodschap geldt nog steeds in 2024. De Heer Jezus is gekomen en hij zal weer komen. Amen. Amen. En nou wil ik jullie meenemen naar iets wat jullie natuurlijk al lang weten, maar goed. Allang. Maar om even aan te geven hoe trouw en betrouwbaar onze lieve Vader is. Dit woord Maranatha kun je misschien niet in de letterlijke betekenis vinden in het Oude Testament. Maar in Genesis, in het paradijs, werd de belofte al verkondigd. Hebben jullie een beetje idee waar ik op doel? Oké, gemeente. Nog 20 minuten, dan ben ik weer weg. Hè? Genesis 3, vers 15. Kennen jullie dat? Jullie kennen dat vers vast wel als ik het begin te noemen. Dus wat ik wil zeggen is, Maranatha als belofte kun je al terugvinden in het paradijs. In Genesis 3, vers 15. En dat gaat als volgt. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. Het zal jouw kop vermorselen. Jij zult het in de hiel bijten. En men noemt deze belofte, dus deze belofte die wordt gedaan na de zondeval. Wanneer God, de slang, de vertegenwoordiging van Satan, aanspreekt. En het nageslacht van de vrouw, daarmee wordt aangeduid Jezus. Dat uiteindelijk de overwinning op Satan, op de duivel, zal plaatsvinden. Dat is de belofte die in het paradijs al heeft uitgesproken naar ons. En men noemt deze belofte, Genesis 3, vers 15, noemt men ook wel de moederbelofte. De oerbelofte. Ook wel het proto-evangelie. Dat Genesis 3, 15, als het ware, niet als het ware, dat is de basis van alle profetieën, alle verbonden, alle beloften, die zeg maar tot en met de openbaring worden gegeven aan ons als mens. Dus, lieve broers en zusters, in Genesis laat God al zijn liefde zien voor ons. In Genesis, het begin van het boek, laat God al zien dat hij van ons houdt. En zoals Jezus dat zo mooi zegt tegen zijn discipelen, zegt als het ware God het ook, zijn vader ook, ik laat jullie niet als wezen achter, ik geef jullie een belofte. En dan heb ik het nog ineens over alle verbonden die werden gesloten. En het geeft maar weer aan van ja, hoe betrouwbaar en trouw en rechtvaardig onze God is. Zijn jullie het daarmee eens? Zo niet, we kunnen na de koffie rustig in gesprek gaan. In gesprek. Niet in discussie, maar in gesprek. Wat ik... Ja. Soms denk ik wel eens van, wat moet God nu nog meer doen? Hij heeft alles al gedaan om ons te helpen. En ik zeg het eigenlijk tegen jullie, maar ik hoef het niet tegen jullie te zeggen. Maar ik hoop dat jullie nog steeds meer gaan beseffen, nog meer gaan realiseren wat het betekent dat de Heer Jezus aan het kruis heeft gehangen, uit vrije wil en alles voor ons heeft gedaan. En dat is wat de wereld mist. De wereld mist. Kijk, ik ben in 2005, een klein beetje, even een klein zijstapje als dat mag. Dat kan wel even. Ik ben keurig opgevoed, PKN, kun je niks van zeggen. Ik was echt een bankzitter, maar in 2005 heeft Jezus me echt bij de lurf gepakt. En toen ben ik echt tot een volwassen, ik ben nog steeds een kind, want ik ben nog maar 19 jaar, hè, van 2005 tot 2024. En ik voel me nog steeds soms een kind. Maar in die beginfase was ik vol van de Heer Jezus. Er was op een gegeven moment, ja, mijn vrienden werden helemaal scheidziek van mij, want ik kon gewoon niet ophouden over hem. Nou, dat is een beetje afgedaald. En ik vind het wel eens jammer. Ik zou af en toe wel eens best wel weer terug willen naar dat eerste moment, dat je zo vol bent van de Heer Jezus, dat nou, wat je ziet, wat je doet, wat je ruikt, wat je, et cetera. Het is goed zo. Het is goed zo. Nou, dat is in de loop der jaren is dat wat anders geworden. En ik denk dat het de wijsheid van God is. Die zegt, André, je hebt het nu geproefd. Je weet wat het is. En nu ga je maar aan het werk voor mij. Ah, en aan het werk voor hem, dat is niet altijd makkelijk. Hè, want hier is het, denk ik, niet zo moeilijk om over de Heer Jezus te hebben. Maar ik kom ook in vele kerken waar het best wel lastig is om te openbaren dat Jezus de enige weg is naar onze toekomst. Ja, allemaal woorden. En wat moet je nou met deze tekst van Paulus? Zal ik maar voor mezelf spreken? Ik zie het soms als een wake-up call. In mijn werk, hè, wat Vonger ook aangeeft, wij reizen beide veel. Dan wil het nog wel eens dat je door de week, ik spreek voor mezelf, niet voor Vonger, ik spreek voor mezelf, dat je af en toe wel eens dingen vergeet, dat je niet altijd de Bijbel ter hand neemt. Ik sla ook wel eens een zondag over, op mijn manier, omdat je dan zaterdag bent teruggekomen van je werk. Weet je, ik zit hier nou mooi te praten. En zeker, ik hou van de Heer Jezus, laat dat duidelijk zijn. Absoluut, lieve broers en zusters. Maar het is soms niet altijd makkelijk om die focus te houden. Om te zeggen van, hey, waar zal ik mee beginnen vandaag? Ik leer mij aan, moet je nagaan, hè? Om elke morgen te beginnen met het lied van Casting Crown, Here is my heart. Dat ik elke morgen kan zeggen, papa, hier is mijn hart. Hier is mijn hart. Uurtje later ben ik op het werk, ben ik het alweer kwijt. Dus als Paulus deze tekst schrijft over Maranatha, deze oerbelofte die al in de Genesis wordt verkondigd, en waarvan we zullen zien dat er nog een belofte is in Openbaring, ik moet de discipline hebben. Ik zeg wel eens, geloven is ook een soort discipline. Soms is het topsport. Niet van onze Heer Jezus. Hij hoeft niks meer te doen. Hij heeft alles al gedaan. Maar voor mij is het belangrijk om erbij te blijven. Want de Heer Jezus is naar deze wereld gekomen om ons te redden. Te redden van wat? Te redden van de dood. Te redden van de eeuwige dood. Dat is zijn eerste komst. De tweede komst gaan we het straks over hebben. Maar de eerste komst, de belofte die al in Genesis werd verkondigd, hij is gekomen. Onze Heer Jezus. Ja, vrijwillig heeft hij dat gedaan. We kennen denk ik allemaal Johannes 3 vers 16 uit ons hoofd. Johannes 3 vers 16. De liefdesverklaring die wordt gegeven aan ons. Het is pure genade. Pure genade wat we krijgen van onze Heer Jezus. Als ik denk aan Jezus, dan denk ik aan genade. Dan denk ik aan verlossing. En dan denk ik... Ik mag het ook zeggen. Ik mag het ook zeggen. Ik ben een kind van God. Ik was bij de doopdienst van Jessica Marloes. En dat vond ik zo mooi treffend, van ik ben een kind van God. Dat het best wel eens lastig om te zeggen, omdat je... Nou ja, wat er in je leven is gebeurd. Maar Jezus heeft die weg al gebaand voor ons. Je mag inderdaad zeggen, ik ben een kind van God. En als het om die relatie gaat, lieve broers en zusters. Om die relatie tussen jou en de Heer Jezus. Ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar in een relatie mag je toch best wel een keer tegen elkaar zeggen. Oftewel, ik zeg dan tegen Jezus, oh Jezus. Lieve, lieve Heer Jezus. Wat hou ik van u. Wat ben ik blij met u. Zeggen jullie dat wel eens? Misschien wel tegen je partner? Want de liefdesverklaring van Jezus voor ons is evident, is duidelijk. In Johannes 3, vers 16. Daar heeft hij al heel duidelijk aangegeven dat hij van ons houdt. En daar alles heeft hij gedaan om ons te helpen, om ons te redden. Zodat we niet verloren gaan, maar het eeuwige leven zullen beërven. En het is goed om heel veel plannen te maken. Ik bedoel, wij zijn, mijn vrouw en ik hebben het... Het voorrecht, en we zijn gezegend, dat we straks een ander huis mogen bouwen. Zoals dat gaat, als je 62 bent, dan ga je wat kleiner wonen. En dan moet je alles levensloopbestendig maken. Levensloopbestendig, hoezo levensloopbestendig? Nou ja, goed. Plannen maken is goed, en misschien heb je wel een bedrijf. En wil je de heel Nederland veroveren met je bedrijf. Prachtig mooi. Maar het plan van God is veel groter. Geloven jullie dat? Ja? Zullen we Jesaja erbij pakken, een van die grote profeten? En even kijken, dan moet ik het, Jesaja 55, ga ik hem even opzoeken voor jullie. En jullie hebben allemaal de Bijbel bij jullie natuurlijk, of je, hoe heet zo'n ding, zo'n app. Jesaja 55, vers 8 tot en met 9. En wat staat daar dan? Wat staat daar? Daar staat, mijn plannen, Gods plannen, zijn niet jullie plannen. Zijn niet André's plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Wauw. Dus alle plannen die we maken, top, doen, zeker weten. Maar zijn plan met ons is vele malen groter. En wat is zijn plan? Dat kunnen we weer lezen in Johannes 3, vers 16. Maar we kunnen het ook lezen in het woord Maranatha, dat hij wil dat we weer terugkomen. Dat we als het ware, niet als het ware, dat we teruggaan naar onze Vader. Want het volmaakte moet nog komen, lieve broers en zussen. Het is nu al prachtig mooi als je de Heer Jezus in je hart hebt gesloten. Dat als je de vrede van God ervaart en dat je de Heilige Geest ja, als het ware doordringt en dat je die ervaart in je leven. Dus plannen maken, top, doen, in alle plannen hem meenemen, maar zijn plan voor jou is vele malen groter en de weg die hij met jou wil gaan is vele malen grootser. God heeft zijn beloftes ingevuld. God heeft de verbonden die hij heeft gesloten met alle mensen, zeg maar vanaf Adam tot en met, zeg maar van wat Jezus nu met ons heeft gesloten, heeft hij zich er altijd aan gehouden. Onze Vader is een betrouwbare Vader, is een rechtvaardige Vader, is een goede Vader. Wij zitten in een wereld die niet zit te wachten op Jezus. Jammer, maar het is niet anders. Het is wel belangrijk dat we als broers en zusters elkaar ja, vasthouden. Want ik heb jullie echt nodig. Ik heb vongen nodig, want soms heb je wel eens gedachten, soms ben je wel eens op verkeerde pet en dan zeg je, vongen kun je voor me laten bidden. Of... De vrijheid om te bidden voor elkaar is ontzettend belangrijk, want als gemeenschap heb je elkaar nodig. Het wonder is al lang geschied. Het grootste wonder dat Jezus aan het kruis voor ons heeft gehangen. En dat is steeds die boodschap die Paulus doorgeeft van verdraai het evangelie niet. Ontken niet het kruis. Ontken niet het kruis. Want hij zegt ook in een van zijn brieven, als het allemaal niet waar is, dan is het allemaal lucht wat ik verkondig. Maar dat is het niet. Want het evangelie wat hij verkondigt is toekomst. Waar Jezus is, is onze thuis. Daar gaan we naartoe. En wat moet dat een belevenis zijn als de Heer Jezus weer terugkomt en dat we samen met hem naar zijn, nou eigenlijk niet hè, naar onze Vader mogen gaan. Wat zal dat een vreugde zijn. Nog even over die verdraaiing van het evangelie. Even kijken. Daar was het inderdaad wel bijzonder dat het zangteam 773 heeft gekozen. En ik ga nu even in herhaling waarom het zo belangrijk is dat het evangelie zuiver wordt gehouden. En dat we ook zeker weten dat Jezus onze verlosser is. Want in wat er gezongen wordt, of werd, en dat kunnen we wel, nou ik zou bijna zeggen, constant blijven zingen om ons te blijven herinneren. Dus echt, Katrien is gezegend man, dat je dit zo geselecteerd hebt. Of jullie als team, moet ik zeggen, maar toevallig weet ik jouw naam nog, Katrinus. En dan zegt hij, want hij baande een weg waardoor wij zijn gered. Nou komt hij, en dit vind ik echt de topzin. Vanmorgen dacht ik weer, wow, hij is de enige die redt. Halleluja, hè? Hij is de enige die redt. En daarom is dat evangelie zo belangrijk. En daarom gaat het Paulus zo aan het hart. En daarom is hij misschien fel in zijn bewoordingen. Niet om de mensen te vervloeken, maar om de mensen te waarschuwen. Om André Mulder ook te waarschuwen. Daarom juichen wij luid en we zingen het uit. Prijs de Heer, Jezus die de wereld redt. En lieve broers en zusters, in die tussentijd dat de Heer Jezus weer teruggegaan is naar zijn vader en zijn terugkomst, zullen we het zeker niet makkelijk hebben. Maar ook daarin voorziet Paulus, hij geeft aan de gemeente, aan de gemeente van Open Thuis gemeente hier in Drachten, geeft hij de volgende woorden, en die kun je vinden in 1 Korintiërs 16 vers 13. Wees waakzaam, 1 Korintiërs 16 vers 13. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk, en alles wat u doet, moet u met liefde doen. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk, alles wat u doet, moet u met liefde doen. En daar hebben we elkaar keihard voor nodig. Want uiteindelijk, als we dan hebben het over een stuk toekomst, en dan wil ik jullie meenemen in Johannes 17, het bekende hoge priesterlijke gebed, waarin Jezus de volgende woorden tot ons richt. Dat is, even kijken hoor. Dat hij in vers 3, ja vers 2 begint het eigenlijk. Nee, laten we vers 3 doen. Dat Jezus tegen, hij bidt dan het hoge priesterlijk gebed, en dat bidt hij dan voor ons. En dan zegt hij het volgende tegen ons in dat gebed, het eeuwige leven, en dat is dan het plan, hè, plan van onze Vader, het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Het eeuwige leven is dat zij die u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Dan zullen wij onze Vader zien, dan zullen wij onze Heer Jezus zien. We hebben het vaak over geloof, hoop en liefde. Het geloof is vervuld als we hem zien. De hoop is vervuld als we hem zien. Maar de liefde is daar en blijft oneindig. Een eeuwig leven. En we gaan hem kennen. Onze Vader, geen sluier meer. We zien hem in de volle glorie. Afsluitend. Wake-up call, Maranatha, begroeten, hij is gekomen, die belofte is vervuld. En ik wil afsluiten met de woorden die Jezus zelf schrijft in Openbaring. En dat zijn de laatste woorden van het geopenbaarde woord van God. Dat staat in hoofdstuk 22. Openbaring 22, vanaf vers 20. En let wel, dit zijn de laatste woorden van het geopenbaarde woord van God. Hij in dit geval is Jezus, die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Dat is de belofte. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En het antwoord voor Johannes is, en ik hoop dat, lieve broers en zusters, dat wij dat ook met volledig overtuiging kunnen zeggen, met onze hart, whatever, dat we kunnen zeggen, amen. Kom, Heer Jezus. Dat we inderdaad kunnen zeggen, op die belofte die in Openbaring staat, dat de Heer Jezus tegen ons zegt, ik kom spoedig, dat wij kunnen zeggen, Maranatha. Amen.